De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 41. Wij lezen de versen 37 tot en met 57.
En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is. Daarna zei de Farao tot Jozef, naardien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort sprak Farao tot Jozef, zie ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had, en zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao. Doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat-Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was. En deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, want zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had, en er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood, en Farao zeide tot al Egyptenaars, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
De tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In hoofdstuk 41, het 55ste vers. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars: gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Geliefde gemeente, 2 weken terug stonden wij stil bij de verhoging van Jozef. We hebben toen in de allereerste plaats gelet op de redenen van die verhoging. Dat lag in de wijsheid van Jozef, of beter gezegd in Gods geest die hem wijsheid gaf. Die wijsheid had hij van God gekregen om de farao raad te geven. Hij had de farao gezegd, er zouden die jaren van honger komen, van dood en van verderf. Maar daar had Jozef het niet bij gelaten. Hij heeft de raad van God doorgegeven dat ze schuren moesten bouwen om een voorraad op te bouwen voor die jaren van de honger. En toen heeft de farao gezegd, zouden wij wel een man vinden in wien de geest van God is? Er is niemand zo verstandig en wijs als gij. Hij heeft ook tekenen van zijn verhoging gehad. Die ring, ketting, die linnen klederen. Hij werd op de tweede wagen gezet na de farao. En hij kreeg die nieuwe naam, Zafnat-Paanea, behouder des levens. En in deze gedachten, gemeente, in deze lijnen troffen we ook weer de gestalte van de Heer Jezus Christus aan, die ook verhoogd is geworden door God de Vader. In hem was de geest der wijsheid en de geest des raads. Hij trekt niet alleen een zondaar door zijn geest door het stuk der ellende heen. Hij ontdekt hem niet alleen aan zijn schuld. Hij zegt niet alleen, ge zijt arm en ellendig, jammerlijk, blind en naakt. De Heer laat het daar niet bij die constatering, maar de Heer Jezus zegt, ik raad u dat gij van mij koopt. Goud beproefd komende uit het vuur. Hij gaat een zondaar onderwijzen door die geest der wijsheid. En Jozef zelf heeft niet op zichzelf gewezen toen hij zei van u moet zoeken naar een man. Een wijze man, maar de Heer Jezus doet dat wel. Hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. En om deze redenen heeft God zijn Zoon verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle namen, opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen. En in de laatste gedachte hebben wij toen stilgestaan bij het doel van de verhoging van Jozef. Dat was niet om de Egyptenaren te behouden. Daar moest Jozef uiteindelijk de schuren niet voor bouwen. Maar hij zal het zelf later zeggen, opdat een groot volk in het leven zou behouden kunnen worden, het volk Israël. Daar ging het om. Israël kreeg graan van God. En Egypte mocht mee eten. We hebben toen ook stilgestaan, gemeente, bij die gedachte dat dat ook vandaag de dag nog gebeurt, ook onder de prediking. Dat mensen mee eten. In de wereld is dat zo, dat wij zegen ontvangen. Dat wij zegen ontvangen omdat er nog een kerk van God op aarde is. Het zijn de kurken waarop de wereld drijft, zo wordt wel gezegd. De kerk van God. Maar het kan ook zo zijn dat wij mee eten in de kerk. Ik werd daarna de preek nog opmerkzaam opgemaakt door een van de broeders, en daar was ik blij mee dat dat ook een lijn is in deze geschiedenis. Dat wij als kerkmensen mee eten met Gods volk. Dat we zegen ontvangen, dat we gedoopt zijn. En dat we elke zondag de zegen des Heren, zoals ik dat altijd zeg, in zijn naam op u mag leggen. Dat zijn geen formele daden alleen. Wat er vanochtend ook bij de doopvont is gebeurd, gemeente, dat is niet wat morsen met een beetje water geweest. Maar dat is voor dat kind persoonlijk tot zegen. Al is het niet genoeg. Al die zegeningen die wij mogen krijgen ook in de kerk. Dat heeft de Heere gegeven als pleitgronden. Dat we daar niet op zouden rusten. Als dat zo genoeg zou zijn naar de kerk gaan en gedoopt te worden. En de zegen des Heeren te ontvangen. Maar dat nou pleitgronden zijn die God ons aanreikt. Waarin wij de Heere mee lastig vallen, om het zo te zeggen. Om hem daarop te wijzen, Heren, dat hebt u toch gezegd, u hebt het toch beloofd. Wat is het erg als we in dat opzicht ook alleen maar mee eten, en als we hier zitten. En als we daar niks mee doen met al die zegeningen die God ons geeft. Met de prediking, met de doop, met de zegening die wordt uitgesproken. Bedenk toch wat u doet, U laat de Heer Jezus Christus staan en dat is allereerst wel tot uw schade. Hij heeft het zelf gezegd over Capernaum. Gij zijt tot de hemel toe verhoogd. Ge zult tot de hel toe worden nedergestoten. Maar behalve dat, gemeente, kan het u nooit eens verbreken wat er gebeurt als u die deur dicht houdt. En als u de Heer maar laat staan. Dan staat daar een wenende Christus, die voor dat onwillige Jeruzalem heeft gestaan. Och, of gij ook bekendet in deze uw dag, wat tot uw zaligheid dient. Als u de Heere maar laat roepen, als er geen bekering volgt, als er geen pleiten volgt op datgene wat God heeft gegeven, dan staat er een wenende Christus. De Heere geven dat dat ons hart eens mag verbreken. Dat ons hart eens mag vertederen als hij ons zo wordt voorgesteld. We willen samen vanavond weer verder gaan, ook in de prediking van de Christus, ook uit dit gedeelte. En dan willen we stilstaan bij die woorden uit vers 55. Natuurlijk bij heel dat gedeelte wat wij ook weer hebben gelezen. Maar wij schrijven boven de prediking de voorraadschuren van Jozef. Daarover gaat het. De voorraadschuren van Jozef. In de eerste gedachte letten wij erop hoe die worden gevuld. En in de tweede gedachte hoe ze worden geopend. De voorraadschuren van Jozef worden gevuld en ze worden geopend. En dan wil ik die versen 50 tot en met 52 voor deze avond maar laten liggen, gemeente. Ik zag daar zoveel stof in, dat is voldoende voor een preek bij Leven en Welzijn volgende week. Dus die persoonlijke zegeningen in het leven van Jozef, die laten we voor vanavond liggen. Wij concentreren ons op die 7 vette jaren en op die 7 magere jaren. Want zodra Jozef was aangesteld als de Zafnat Paanea, is hij aan het werk gegaan. We lazen dat in vers 46. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. Hij heeft, om het zo te zeggen, die vette koeien direct bij de horens gepakt. Hij heeft schuren laten bouwen. Hij heeft laten werken op de akkers en er kwam zo'n overvloed. De akkers die stonden vol met koren. Jaar na jaar bracht het land een overvloedige oogst op. En Jozef die liet maar silo's bouwen. Steeds weer nieuwe. En elke keer als die weer vol waren geraakt, dan liet hij nog weer nieuwe silo's bouwen. En het volk heeft misschien wel eens gedacht van, is dat nou niet wat overdreven? Is het nu nog niet voldoende? Hier kunnen we toch makkelijk jaren mee doen? Maar Jozef, hij blijft aan het werk. Hij blijft ze ertoe aandrijven om door te gaan met haast en met ijver. Om te zaaien, om te maaien, om te dorsen en om op te slaan. Alzo, zo zegt vers 49, bracht Jozef zeer veel koren bijeen als het zand der zee. U begrijpt, daar zijn natuurlijk tienduizenden mensen, als het er niet meer zijn, aan het werk geweest. Maar er staat, alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, want het gebeurde immers allemaal in zijn opdracht. Hij was de grote werker op de achtergrond. Hij had immers gezien die grote nood en die grote dood die aanstaande was. Het gebeurde allemaal in zijn opdracht. En zo is Jozef 7 jaren op die manier bezig geweest. Dag en nacht, zo zou je kunnen zeggen, aan het werk geweest om al dat koren te verzamelen en op te slaan. En toen kwam er een dag dat dat registreren en dat verzamelen van dat koren, dat dat de Egyptenaren boven het hoofd groeide. Zodat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En dat wil wat zeggen, gemeente, want de Egyptenaren die staan bekend als administrateurs. Er zijn verschillende kleitabletten gevonden waarop iets te zien is van de accuratesse waarmee de Egyptenaren te werk zijn gegaan. Ze hebben alles, van alles een administratie bijgehouden. Er zijn muurschilderingen gevonden waarin wij mensen aan het werk zien bij het opschrijven van allerhande zaken. Maar zelfs voor deze Egyptenaren was dat vele koren te veel om te registreren en op te noemen. Daarvan was geen getal. En in dit gedeelte, gemeente, is Jozef ook weer een type van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus als de verlosser van zijn volk. Hij is bezig geweest om voorraadschuren te bouwen. En om die schuren vol met hemels brood te leggen. Daar is hij al van eeuwigheid mee bezig geweest. Al in de Raad des Vredes, toen heeft hij zich bereid verklaard om dat werk van de verlossing aan te vangen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Die schuren, die voorraadschuren, die zijn al in dat eeuwige welbehagen opgericht. Toen hij zich bereid heeft verklaard om te lijden, om te sterven, om vlees te worden. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. En in de tijd van dat welbehagen, daar lag die genade al zo vast, gemeente. Voordat het kerst en Pasen zou worden, toen waren de schuren van Gods genade al vol. En zo kon het zijn dat de kerk ook van het Oude Testament al kon eten van dat hemelse koren. Voordat Adam is gevallen, had Christus zijn schuren al gebouwd en had hij zijn schuren al vol gedaan. Toen de eerste Adam viel, toen had de tweede Adam in dat eeuwige welbehagen, in die beschikking van het heil, alles al gedaan. Toen heeft hij de schuren van het genadeverbond volgelegd. Zodat de Heer het direct al kon zeggen toen de mens viel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Toen kon het genadeverbond al worden opgericht. En natuurlijk moest dat, om zo dat beschikte heil te gaan verwerven. En hij is standvastig gebleven tot het einde toe. Die jaren heeft hij gewerkt, net zoals Jozef. Al die jaren tot het laatste toe heeft gewerkt om die schuren vol te maken. Zo heeft hij gewerkt tot het einde. Zo zegt de Hebreeën schrijver het ook. Dat hij gedaan heeft al de dingen die bij God te doen waren betreffende de zaligheid. Om de zonden zijns volks te verzoenen. Zo is hij heel die weg gegaan. En gemeente, het wonder is nog voordat er een jaar van de honger is gekomen. had hij al die schuren al gevuld. Want zo zegt Paulus het ook in Romeinen 5. Christus is de zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen gestorven. Toen niemand daar nog naar vroeg. Toen niemand nog erg in had in de goddeloosheid en in de zonde. Ja, we moeten zeggen van eeuwigheid af al toen er nog niemand was. Toen is dat alles al uitgedacht. En toen is dat alles al beschikt. Want dat leert ons deze geschiedenis ook, gemeente. Dat Jozef daar aan het werk is geweest in Egypte. Nogmaals, niet voor Egypte alleen. Niet voor die Egyptenaren in eerste instantie. Maar Jozef was daar aan het werk voor een volk dat daar in Kanaan leefde. Zijn vaders huis. Dat er totaal geen erg in had dat God daar bezig was, dat Jozef daar bezig was. Om schuren te vullen, zodat zij straks niet van de honger zouden omkomen. En al die tienduizenden Egyptenaren en die farao, die had er ook geen erg in. Dat ook zij bezig waren voor Israël. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden, gemeente? We hebben dat in de geschiedenis van Jozef al meerdere malen gezongen. En je zou het elke preek bij Jozef kunnen zingen. De vrome Jozef, rijk in deugd, als slaaf verkocht in zijn jeugd. In ijzeren boeien wreed gekneld werd, hun tot heil. In eer hersteld tot heil van Israël. Jozef ging aan het werk, zo hebben we gelezen, toen hij 30 jaar oud was. Hij was inmiddels al zo'n 13 jaar weg van zijn vader. Ze hebben veel aan elkaar gedacht, maar ze wisten van beiden niet hoe het hen was vergaan. Maar in de hemel, dan werden hun levens weer met elkaar verbonden. Al lag dat nog verborgen in hun leven, maar God weefde de levensdraden van Jozef en van Jacob weer bijeen. Jacob had er geen erg in. Die broers hadden er geen erg in. Die waren nog blij geweest ook dat ze van Jozef af waren. Maar God is hier al bezig om dat grote volk in het leven te behouden. En zo zie ik ook gemeenten die discipelen zitten, achter gesloten deuren. Ze dachten dat alles voorbij was. Maria Magdalena, ze liep wenend bij dat graf, te zoeken naar het lichaam van de Heer Jezus. Thomas, hij liep ongelovig een beetje door Jeruzalem heen te zwerven, en hij was niet bij die discipelen aanwezig. En Petrus, door wroeging en door berouw gekweld, zocht hij de eenzaamheid op. De Emmausgangers liepen daar maar een beetje te dwalen. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Heel al hun gedachten en alles wat zij konden bedenken, dat was in elkaar gezakt. En dat, gemeente, terwijl God bezig was op datzelfde moment om zijn Christus te verhogen. Op datzelfde moment werd de dood en werd de hel verslagen en overwonnen. Toen Christus als de meerdere van Jozef de schuren aan het vullen was. Hij overwon de zonde, de hel en de dood om zo de schuren van het genadeverbond te mogen openen. En gemeente, dat is niet alleen heilshistorisch zo. Dat we dat in de geschiedenis vinden van het heil, van de genade in de geschiedenis van Jozef. En in de geschiedenis van de Heer Jezus Christus en van de discipelen. Maar is het in het leven van een kind van God ook niet zo? Is dat heilsordelijk ook niet dezelfde weg? Terwijl een mens nog zo in het duister dwaalt, terwijl hij nog niet weet van een Christus. Terwijl hij nog niet weet van een middelaar en van een voorbidder in de hemel. Daar zijn zijn ogen nog zo gesloten voor, hij loopt in zijn ellende. Hij loopt in de duisternis. Maar op datzelfde moment heeft God alle dingen al klaar liggen. En heeft Christus alles al volbracht. Hoe kan een zondaar dan lopen dwalen? Als een blinde tasten aan de wand. En dat terwijl er een biddende hoge priester is. Die dan al voor een blind volk aan het bidden en aan het werken is. Gemeente, als dat eens gaat, als dat eens open gaat in je leven. Als de Heer het dan eens behaagt om die zoon in je hart te openbaren. Ach, ik denk aan het moment dat de Heer dat in mijn eigen leven heeft gedaan. Ik wil mezelf niet preken, gemeente, maar dat kwam zo bij me boven. Toen ik die stof aan het overdenken was. Hoe ik 3 jaren heb geworsteld en steeds verder zakt in dat moeras van de duisternis en van de dood. En je bent jezelf aan het opknappen en jezelf aan het bekeren, maar gemeente, het loopt nergens op uit. Maar als het aan God behaagt om in zijn gezicht op die Christus te geven. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Toen kwam de Heer over en dat vergeet je toch nooit meer. Met die woorden uit Romeinen 5 die ik zojuist noemde. Dat Christus te zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. En gemeente, dan moet je daar zitten als een goddeloze, als een krachteloze zondaar, als een hopeloze zondaar, als een vijand van vrije genade, reddeloos verloren. Als dan het evangelie van vrije genade eens mag opengaan. En als het van Gods wegen dan gezegd mag worden in je hart. Dat heerlijk evangelie, dat Christus te zijner tijd. Toen wij nog krachteloos waren. Voor de goddelozen is gestorven. Gemeente, ik heb geen woorden om dan uit te drukken wat er dan in je hart kan omgaan. Die oneindige blijdschap. Die vreugde. De kracht waarmee die woorden in je ziel worden geplant. Ach, je zou gaan huppelen van zielenvreugde als God dan zijn zoon in je hart openbaart. En dat het duidelijk wordt dat dat is gebeurd. Dat werk van de Heer Jezus Christus toen wij nog krachteloos waren. Toen ik me nog lag te wentelen in het stof en in het slijk van de zonde. Toen ik zo was. Ja, zelfs toen ik er nog helemaal niet was. Te zijner tijd, op Gods tijd, van eeuwigheid af al. Ik hoop dat u verstaat, gemeente, maar als je op zo'n moment dat te geloven krijgt, dan krijg je zo'n krediet op God. Dan komt er zo'n geloof in je hart. Dan komt zo'n tekst zo vast te liggen in dat eeuwige welbehagen. En dan is er een moment in je leven, dan kun je niet meer verloren gaan. Dan is het onmogelijk om verloren te gaan. Want mijn zonde, mijn boze werken, maar ook mijn goede werken hebben er niet toe kunnen bijdragen dat God in genade op mij heeft neergezien. Hij heeft geen vooruitgezien geloof gezien zoals de remonstranten dat leren, maar dan ga je leren dat het vrije gunst is. Die eeuwig hem bewoog. Genade alleen. Vanwege dat eeuwige en dat soevereine welbehagen. Daar heeft David het vol verwondering toch van uitgezongen. Eer iets van mij begon te leven. Was alles al in uw boek geschreven. Gemeente, dan ga je iets verstaan wat dat woordje genade inhoudt. Genade alleen. Vrije, soevereine gunst. Het is door u en het is door u alleen om dat eeuwige welbehagen. Dan mag je als een zondaar al eten uit die schuren van dat welbehagen en van die vrije en die soevereine genade. En ik ben eigenlijk al bezig dan om aan die tweede gedachte te werken. Dat die schuren die van eeuwigheid al volgepakt zijn door de Heer Jezus Christus. Dat die nou ook worden geopend als een zondaar. Daar eens iets van mag zien. Dat die schuren open gaan en dat die genade mag ontvangen. Genade voor goddelozen. Voor krachtelozen. Dan gaan de schuren open. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds, zo zegt vers 53. Die in Egypte geweest waren en de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypte land was brood. En u ziet daarin in die 2 versen 2 keer het getal 7 staan. 7 jaren van overvloed. 7 jaren van honger. En die getallen die staan er niet zomaar. U weet dat er in de Bijbel het getal 7, dat is het getal van de volheid. Die 7 jaren van overvloed, dat was een overvloed. Overvloedig genoegzaam om te voorzien in een totaal gebrek. Want daar wijzen ook die 7 jaren van de honger op. Zo'n vreselijke honger. Zo'n vreselijk gebrek. Dat zal komen, dat zal er nooit meer zijn. Dat duidt iets aan van de totaliteit van de ellende. Van de volheid van het gebrek. Het getal van 7. Van die 7 jaren van honger, dat wijst op de meest grote en diepe ellende die er is. En de voorraden in de huizen van de Egyptenaren, die waren al snel op. En toen gingen de Egyptenaren naar de farao toe. En ze zeiden, en ze riepen tot, zo riep het volk tot de farao om brood. En farao zeide tot alle Egyptenaars, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Jozef die was de Zafnat Paanea. Hij was de behouder des levens. Hij was door de farao aangesteld. Hij was de enige die schuren mocht gaan openen. Hij heeft die mensen ook maar doorgestuurd. Hij zegt, je moet bij Jozef wezen. Hij is de behouder des volks. Niemand kon en mocht die schuren openen dan Jozef alleen. En Jozef, hij had zo'n grote voorraad opgebouwd in die 7 jaren van de overvloed. Het was ruim voldoende om al die 7 jaren van het gebrek, dat volk, te voorzien van brood. En er was niet alleen maar genoeg voor de Egyptenaren, maar alle landen, zo zegt vers 57, kwamen in Egypte tot Jozef om te koop. En Jozef kon aan iedereen die daar kwam om te kopen, aan ieder hongerig mens, kon hij dat koren verkopen. En hij was zo ruim. En zolang dat de honger aanhield, zolang bleven de schuren ook open. En er was geen gebrek. Gemeente, weer krijgen wij eigenlijk de toepassing ook naar het Nieuwe Testament. Zomaar weer in onze schoot geworpen. En zien we toch ook wel die dierbare gestalte van de Heer Jezus Christus ook weer oprijzen uit dit gedeelte. Al moeten we dan wel zeggen, gemeente, de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat krijgt pas betekenis en dat krijgt pas echt waarde als wij tot 7 hebben leren tellen. En dan bedoel ik, als wij die 7 jaren des hongers gaan leren verstaan. Want pas toen die 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, toen pas kwam dat volk naar de farao. Toen pas gingen ze roepen om brood. Al die 7 jaren was er wel een Zafnat Paanea geweest, een behouder des levens. Maar er was geen honger. En dat is de vraag, gemeente, ook in de prediking van vanavond. Als er een Christus verkondigd wordt, als er een behouder des levens verkondigd wordt, zijn er ook hongerigen? Is er ook behoefte aan het brood des levens dat om niet mag worden aangeboden? Hij is gekomen tot het zijne, zo zegt Johannes 1, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hebt u ook al tot 7 leren tellen? Hebt u al iets begrepen van de totaliteit van uw doodstaat? En dan bedoel ik niet dat u dat in volle hevigheid en in volle zwaarte moet ervaren voordat u tot Christus mag komen. Want wie zal ooit zijn ellendige staat, wie zal ooit zijn verdoemenis echt doorleven, zoals het is? Maar in beginsel, alle hoop in jezelf en in je eigen krachten kwijtraken. Dat je zoveel ellende kennis krijgt en zoveel kennis krijgt van je zonde en van je vervloeking, dat alle hoop je gaat ontvallen. Dat je er iets van gaat verstaan, dat je een goddeloze bent. Een krachteloos, een reddeloos verloren mens. Dat is toch wat er in de schrift ons wordt voorgehouden. Het is het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en in hun pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Die zal hij ten redder zijn. Dat is geen voorwaarde, gemeente, maar het is de weg waarlangs de Heer Jezus Christus noodzakelijk wordt, gepast en dierbaar. Wil nou genade ook echt genade worden, dan moeten we die 7 jaren des hongers doorleven. Dan moeten we gaan erkennen dood te zijn door de misdaden en door de zonde. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 2, lijken door de misdaden en de zonde. Dat je geen hand meer kan opheffen. Dat je geen ene voet meer voor de andere kan zetten om tot Christus te gaan. Dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat je iets gevoelt van die hemelhoge schuld die we hebben en die betaald moet worden. Dat is toch het ontdekkende werk des geestes, gemeente, in het stuk der ellende dat toch voorafgaat. Ook in de tijd dat voorafgaat aan het stuk der verlossing. Eerst komt er de scherpe prediking van de wet die ons leven gaat blootleggen. Die de wonden gaat openleggen en waardoor wij onze vervloeking gaan beleven. En onze zondestaat gaan ervaren. Als dat niet gebeurt in ons leven, gemeente, dan komen we niet aan dat roepen toe. We moeten ontdekt worden aan onze honger en onze kommer. In beginsel. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. Is dat ook bij ons al het geval, gemeente? Hebben wij nou zo alleens tot God leren roepen? Dat je iets gevoelt van de honger. Dat je iets gevoelt dat je moet sterven. Dat je woont in de stad verderf. En dat je loopt met dat pak van die zonden op je rug. En dat die schreeuw in je hart leeft. Wat moet ik toch doen om zalig te worden? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge toch rechtvaardig verschijnen voor God? Dat je als een zondaar voor God komt te liggen in de banden van de dood en in de angsten van de hel. Dat de Heere dan gaat spreken in je hart en in je leven. Wat de Farao ook heeft gezegd, ga tot Jozef doet wat hij u zegt. Daar spreekt God de Vader over zijn eigen zoon. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat is ook de enige boodschap, gemeente, die ik vanavond voor u heb, en het is genoeg. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. Er is er maar één die die naam verdient, zaligmaker. Ga dan tot Jezus en doet wat hij u zegt. Niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Voor die hongerige Egyptenaren, daar kreeg de naam van Zafnat Paanea zo'n betekenis. De behouder des levens. Ze gingen naar hem op zoek. En zo krijgt de naam van de Heer Jezus toch pas betekenis, zalig maken. Voor mensen die hun naam horen noemen in de naam van Jezus. Zaligmaker van zondaren. Dat is het doel geweest waartoe de Heer Jezus Christus naar de aarde is gekomen. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken datgene dat verloren was. Jozef heeft zijn schuren geopend voor hongerige mensen. En hij deelde uit aan hongerige mensen. Hij heeft die schuren ook niet opgericht en niet gevuld om ze vol te laten. Maar hij heeft het gevuld om ze te willen uitdelen. En dat is ook het doel waartoe de Heer Jezus Christus nou zijn heilswerk heeft begonnen. Hij heeft die schatten verzameld, niet om ze voor zichzelf te houden. Maar hij heeft die gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Die schuren die worden geopend. En de Heer Jezus Christus gaat aan hongerige mensen gaven uitdelen om ze te troosten. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Maar gemeente, die andere kant. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Buiten de meerdere van Jozef is geen leven. Als we hem niet nodig hebben. Als we hier niet leren hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Als we weigeren om te doen wat God de Vader zegt. Hoort hem. Als we hem maar laten praten. Als we niet doen wat hij zegt om ons te buigen voor hem. En het van hem te verwachten. Gemeente, dan komt er een moment. Dan zult u beleven wat het is om te hongeren en te dorsten. Dan zult u met een rijke man uw tong moeten kauwen en te zeggen, als ik nog maar ene druppel had om die pijn, om die tong te verkoelen. Maar dan zijn de schuren dicht. Dan is de deur gesloten. En dan blijft er niet anders over dan een eeuwige honger en een eeuwige kommer. Dan zullen de jaren van de honger zijn volheid hebben bereikt. Een totale honger en dat voor eeuwig. Wegzinkend in de eeuwige verlorenheid. Geliefde gemeente, bedenk toch heden, nu de schuren openstaan. En u er uitgedeeld mag worden van menigerlei genade. Bedenk toch heden wat tot uw zaligheid dienen mag. U hoeft niks mee te brengen. Jozef, hij vroeg geld. Hij verkocht aan de Egyptenaars. Hij verkocht aan alle landen. Maar de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, hij zegt, kom. koopt en eet, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Hij roept het uit, wie dorst heeft, die komen en die drinken dat water des levens om niet. U hoeft zelf geen prijs te betalen, want gemeente, die prijs die is betaald. Door het bloed van de gekruisigde zijn die schuren volgegaan. En mag er nu uit genade gratis worden uitgedeeld. En die schuren die liggen zo vol, er ligt zo'n volheid in die genade. Al zouden er 10 werelden komen, ze zouden allemaal eten ontvangen. Ze zouden allemaal dat brood des levens ontvangen. Er is een volheid aan genade bij God te verkrijgen. Nooit is er iemand geweest die werd weggestuurd. Nooit heeft de Heer Jezus Christus gezegd, nu heb ik net mijn laatste druppel bloed weggegeven. En daarom mag er gepredikt worden, komt herwaarts tot mij allen. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Er is een volheid. Jongens en meisjes, als jullie in de zomer dorst hebben en je moet met 10 vrienden een flesje water delen, dan word je nijdig als iemand eens een extra slokje neemt. Dan ben je bang dat je zelf niet genoeg hebt. Maar als je nou met z'n allen uit een bron mag drinken, dan voel je dat niet. Dan is er voor iedereen genoeg. Maar dan zo is het nou ook bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft een volheid. Er is zo'n ruimte bij hem. Heel de wereld die mag komen. En dan is er nog genoeg voor iedereen. De Dordtse leerregels hebben dat ook zo mooi geformuleerd. Deze dood van de zonen Gods, zo zeggen ze in hoofdstuk 2, is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Gemeente, er is zo'n volheid. Er is zo'n ontzaglijke rijkdom. Er is zo'n genade. Als je daar eens mag van gaan beginnen te eten, dan kom je erachter, er is geen einde aan. Als een zondaar iets mag zien van de genade die bij de Heer Jezus Christus te vinden is, dan moet hij zeggen met die koningin van Scheba, en zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en met goed overtroffen het gerucht dat ik van u gehoord heb. Er is geen einde aan de schatten en aan de gaven en aan de genade die de Heer Jezus Christus heeft. Er zal nooit een tekort zijn als u aanklopt bij de schuren. Die schuren die zitten zo vol, gemeente, die een zondaar die kan hem tot in eeuwigheid niet leeg eten. Ik ben het brood des levens, zo heeft de Heer Jezus gezegd. Wie van mij eet, die zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Tot in der eeuwigheid niet. En als een zondaar daar iets van mag verstaan, dan zingt hij het. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. Jozef die heeft die schuren geopend, gemeente, niet alleen voor het volk van Egypte, niet alleen voor het volk van Israël, maar er staat zo, en alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen. Er is genoeg voor de hele wereld. De honger was sterk in alle landen. Hoor dan toch wat de God van hemel en aarde verkondigen laat. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. De Heere die staat in de prediking met wijd uitgebreide armen in zo'n breed gebaar. Heel de wereld wordt in die nodiging besloten. Arme zondaren in ons midden. U die zo topt met de vraag of het wel voor u is. En of het wel voor jou is. De Heere die zegt het. Waarom weegt gelieden geld uit? Voor hetgeen niet verzadigen kan. Waarom zoek je het toch nog bij mensen? Bij de wijsheid van mensen? Je gaat hier eens vragen. En je gaat daar je licht eens opsteken en je vraagt het eens aan een ouderling. Wat zal die van mij zeggen? En wat zal de dominee van mij denken? En dat kind van God. En je zoekt eens in bekeringsgeschiedenissen en je probeert je leven eraan te toetsen. En je gaat jezelf opknappen en jezelf proberen waardig te maken. Maar mijn beste vriend, je komt er niet verder mee. Het brengt je nergens als je het nog bij mensen zoekt. Of als je het nog in jezelf zoekt. Meer dan Jozef staat hier voor u in het gewaad van zijn woord. En hij zegt, hoort aandachtiglijk naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor. En kom tot mij, hoort, en uw ziel zal leven. Als hij hier dan staat in het gewaad van zijn woord, en als hij dan zo breed en uitgebreid en ruim staat te nodigen, ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Ga tot Jezus en doe wat hij u zegt. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het staat met bloed in zijn handen geschreven, gemeente. Ik heb de dood en de hel overwonnen, ik heb de dood verslonden tot overwinning. Wat tobben wij dan toch met onze schuld? Wat tobben wij dan toch met onze dodigheid? Dat we het proberen zelf te overwinnen en zelf ons geschikt te maken voor God. Terwijl er zo'n overvloed aan genade om niet te verkrijgen is. Ga tot Christus, gemeente. Erskine die heeft het gezegd. En als je nou niet met een gebroken hart tot de Heere Jezus kunt gaan. Ga dan om dat gebroken hart. Want ook die vrucht, die wordt uit Christus alleen gevonden. Van het begin tot het eind. Vanaf de eerste zucht om genade, gemeente, dan moet u bij hem zijn. Het is uit zijn volheid dat we bediend worden en genade voor genade ontvangen. Die God is ons een God van heil en hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. O ga dan toch met de koorden der veroordeling om uw hals. Als een goddeloze, als een hulpeloze en als een krachteloze. En hoor dan dat evangelie van vrije genade. Dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en om zalig te maken datgene wat verloren was. Hij spreekt het tot stervende mensen. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Leg uw bevende hand dan toch eens op de schrift. Bij datgene wat God heeft gezegd en heeft gesproken en heeft gezworen. Wijs die teksten toch eens aan. En leer daar toch eens op te pleiten. Heere, hier staat het toch. U hebt dat toch zelf gezegd. Wilt u dat dan zelf eens vervullen in mijn hart en in mijn leven? En ik heb nog lang niet voldoende die ellendige staat doorleefd. Kom ik om, dan kom ik om, Heere, maar ik kom tot u. Als ik dan moet sterven, dan is het aan uw voeten. Maar gij en gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad. Bij u alleen. Amen.